In de Friday Move gaat het over tv.
En het is gewoon heel leuk om een klootzak te kunnen zijn zonder dat je ervoor gestraft wordt.
Politiek.
Je komt uit zo'n andere wereld en ineens zit je in de politiek en dan denk je ook wat een gekkigheid allemaal.
En ik ben er ook.
En het is alleen maar aan en aan en aan.
Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. We take care of our people.
De economie te stimuleren. En Polen en Hongarije dwarsbomen de plannen voor het Europees herstelfonds. Dus veel Europa vandaag in het economenpanel met Aline Schuiling, senior econoom van ABN AMRO, en Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer van NN Investment Partners. Welkom.
Hallo.
Dankjewel.
Fijn dat jullie er zijn in de studio. Laten we met donderdag beginnen, want dan komt de ECB bij elkaar. En wat wordt er daar besproken, Aline?
Nou, dan gaan ze hun eigen nieuwe groeiramingen presenteren. Die zullen ze wel fors moeten gaan bijstellen. Want de vorige zijn uit september. Dus nog voor de tweede coronagolf. En ze hebben zelf eigenlijk ook vrij, ja, of heel duidelijk aangegeven dat ze met een pakket verruimende maatregelen komen. Dus niet één, maar waarschijnlijk meerdere. Dus daar zit iedereen nu op te wachten. En hoe dat pakket eruit ziet, ja, daar heeft iedereen wel ideeën over. Daar kunnen we het straks nog even over hebben.
Nou, je mag meteen losbarsten.
Want
het wordt natuurlijk ook al ingeprijsd als je zo duidelijk zegt, wij komen met iets. Nou, wacht maar af.
Nou, in elk geval zal het opkoopprogramma van obligaties worden uitgebreid. Ze hebben een speciaal pandemie-opkoopprogramma. Dat is heel flexibel. Daar kunnen ze eigenlijk zoveel kopen als ze maar willen. En dan hebben ze een regulier opkoopprogramma. Waarschijnlijk gaan ze dat ook een beetje verhogen, denken wij. Om te signaleren dat de ECB ook na de pandemie nog een tijd verruimend beleid zal blijven voeren. Dus die twee opkoopprogramma's gaan waarschijnlijk vergroot worden. En ze komen hoogstwaarschijnlijk, of eigenlijk ook wel zeker, met nieuwe steunmaatregelen voor banken. Dat is ook vrij sterk al aangegeven.
Overigens las ik nou weer vanochtend ergens dat het uitkeren van dividenden voor banken weer wordt uitgesteld met een half jaar, geloof ik, hè?
Ja, dat is natuurlijk weer een heel ander hoofdstuk. Ja. Dit is echt puur over de leningen die banken kunnen krijgen bij de ECB tegen hele lage rentetarieven. En ook banken moeten natuurlijk geld in deposito zetten bij de ECB. Die rente is negatief, dus dat moeten banken nu betalen. En dat wordt waarschijnlijk ook weer wat verder verlaagd. Dus nou ja, zo.
En is dit nou allemaal, ik stel deze vraag niet voor niks, maar meer van hetzelfde, Valentijn, of niet?
Ja, eigenlijk voor het grootste deel wel. In ieder geval wat er nu aankomende donderdag aangekondigd wordt. Want ja, ik zou zeggen, voor de markt is het eigenlijk al geen verrassing meer dat centrale bankiers gewoon met volle kracht het herstel ondersteunen. En dat hebben ze nu gedaan, maar dit jaar met corona, maar hebben ze eigenlijk in de afgelopen jaren al gedaan. Hè, toen al die nieuwe maatregelen van opkoopprogramma's al uit de kast zijn getrokken. En zolang je dusdanig je eigen doelstelling op inflatiegebied niet blijft halen en je krijgt zo'n economische klap, dan is het toch wel een beetje 1 plus 1, 2 qua beleid. En wat dat betreft zou ik zeggen, is het belangrijkste nieuws van de ECB eigenlijk al geweest. En dat is gewoon dat Christine Lagarde veel explicieter dan voorheen, ook onder bijvoorbeeld Draghi, uitspreekt dat ze echt een rol ziet voor de ECB. Natuurlijk eerst om inflatie terug te brengen naar de doelstelling, maar daarnaast om de financieringskosten voor overheden laag te houden. Nou zetten ze daar niet, zoals de facto in Japan gebeurt, een expliciet doelstelling voor rentetarieven op. Hè. In Japan zeggen ze gewoon, nou, we halen die rente gewoon op nul. Maar ja, de facto komt het daar wel een beetje op neer.
Zodat die nationale overheden ook hun verantwoordelijkheden kunnen blijven nemen.
Nou ja, dat in ieder geval inderdaad. Hè, dat riep Draghi ook al, maar dat is natuurlijk nog veel meer versterkt nu met dat Europese steunpakket en al die noodmaatregelen van overheden. Dat eigenlijk de ECB zegt van ja, goed, wij zullen er in ieder geval voor zorgen dat die kosten van al die pakketten voor die overheden niet uit de hand lopen.
Maar, en dat is een vraag voor jullie beiden, maar worden al die instrumenten niet wat bot? Want we kennen die instrumenten, je kunt natuurlijk nog verder gaan met het opkopen, speciale opkoopprogramma's optuigen. Je kunt misschien ergens nog een beetje sleutelen aan rente, maar nauwelijks meer. Dus is dit een weg die je maar moet blijven bewandelen? Of komt er ook een moment dat je moet omkeren?
Ja, Valentijn zei het al. Want ja, mevrouw Lagarde heeft een paar weken geleden een hele belangrijke speech gegeven. Normaal gesproken is dat jaarlijks geeft het ECB een groot forum. Dat is in Sintra. Ja, dat was nu natuurlijk digitaal. Maar dat deed meneer Draghi ook. En dan spreken ze echt een beetje over de langere termijn vooruit. En toen zei mevrouw Lagarde heel duidelijk van nou, in dit soort omstandigheden, bij dit soort crisis, is het begrotingsbeleid het belangrijkst. Dus je moet, het begrotingsbeleid is het belangrijkste om nu de crisis aan te pakken. En het monetaire beleid is er eigenlijk alleen maar op dit moment om het begrotingsbeleid te ondersteunen en om ervoor te zorgen dat de banken ook krediet kunnen blijven verlenen. Dus ja, zij heeft eigenlijk de ECB een beetje op tweede plan gezet en gezegd van ja, de belangrijkste taak ligt bij overheden, begrotingsbeleid. En de ECB faciliteert dat door de rente laag te houden, zodat die overheden zichzelf kunnen blijven financieren tegen lage kosten.
En begrotingsbeleid is in dit geval duidelijk iets anders dan begrotingsdiscipline, toch? Mag allemaal behoorlijk oplopen.
Precies, daar heeft de Europese Commissie ook over gezegd. Die begrotingsdiscipline, die we natuurlijk na de grote financiële crisis hebben gehad, die mogen we nu allemaal eventjes in de kast zetten.
Ja, tot op zekere hoogte of niet? Want ik zag vorige week alweer berichten van Italianen voorbij komen. Die zeiden van ja, als dat begrotingstekort en die staatsschuld alleen maar op blijft lopen, en die is al behoorlijk opgelopen, en dan moeten we misschien toch weer worden nagedacht over het kwijtschelden van schulden. En dan is de vraag natuurlijk in hoeverre daar in Brussel weer enthousiast op wordt gereageerd.
Ja, nou ja, ik denk dat we in ieder geval geleerd hebben ten tijde van de eurocrisis dat te snel springen op het terugdringen van die begrotingstekorten juist meer negatieve dan positieve effecten heeft. En daarmee ook de duurzaamheid, de houdbaarheid van die schulden juist eigenlijk kwetsbaarder maken.
160% in het geval van Italië.
Ja, nee, die is hoog, maar het gaat even om het algemene punt dat als die economie te harde klappen krijgt, dan lopen dat soort ratio's alleen nog maar meer op. En voor de rest is het natuurlijk zo dat het sowieso een beetje een vreemde ratio is, hè, om de omvang van de economie of de groei van de economie te vergelijken met de omvang van de schuld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de lasten van die staatsschuld, dan zijn die in alle landen in Europa de afgelopen 10 jaar alleen maar afgenomen als aandeel van de totale overheidsuitgaven.
Dus je bedoelt omdat de rente naar beneden is?
Omdat de rente zo hard naar beneden zijn gegaan, precies. Dus en Lagarde zegt eigenlijk dus de facto nu dat zij ervoor gaat zorgen dat laag blijft. Dus dan zal je voor de komende jaren, zolang je deze crisis aan het verteren bent, denk ik, niet zoveel problemen hebben met het dragen van die schuldenlasten. Ook al zijn dat hele hoge bergen met schuld. De financieringskosten voor de overheid zijn gewoon, denk ik, gewoon goed behapbaar. Zeker als je ervoor zorgt, en dat is waar je dat begrotingsbeleid voor nodig hebt, dat je de economie weer aan de praat krijgt en weer een beetje kan groeien. En dus ja, ze zijn, jouw eerste eerdere vraag, ze zijn een beetje bot met betrekking tot inflatie weer terugbrengen.
Ja, 2%.
Dat is echt wel uit zicht voorlopig. Maar ze zijn heel effectief voor het meest ondersteunen van nu het meest belangrijke instrument om de economie levend te houden. En dat is dat begrotingsbeleid.
Maar er was toch een tijd dat het vooral draaide om die inflatie. Want dat staat ook in de statuten. Hè. De ECB heeft gewoon een plicht, een taak om ervoor te zorgen dat die inflatie rond de 2% uitkomt.
In de statuten, dat zei de voorganger van meneer Draghi, meneer Trichet, altijd heel mooi. There's only one needle in the compass. En dat was inderdaad de doelstelling van prijsstabiliteit. Ja. Daar staat niet expliciet in opgenomen hoe je dat precies doet en of dat net onder de 2% moet zijn of iets anders. Dat hebben ze er op een gegeven moment zelf aangehangen. Dat is voorlopig een beetje secundair, zou je kunnen zeggen. Ook omdat ze eigenlijk niet zo goed weten hoe ze daar weer terug moeten keren. Maar dat is een beetje een probleem voor morgen. Het eerste probleem nu is om de coronacrisis door te komen.
Ja, probleem voor morgen, en dat is dat een terechte prioriteit van de ECB om te zeggen inflatie, dat zien we dan inderdaad wel over een tijdje.
Precies, de financiële stabiliteit is natuurlijk ook heel belangrijk. Want de ECB gaat natuurlijk zelf volgend jaar de doelstellingen onder de loep nemen. Daar zijn ze al mee bezig. De Amerikaanse Centrale Bank heeft dat ook gedaan. Zo van, nou, hoe hard is die 2%? Moet het erboven, eronder? Is het een gemiddelde?
Ja, die hebben inderdaad voor een gemiddelde gekozen, over een bepaalde termijn.
Dus dat gaat de ECB ook doen. Maar de hele belangrijke rol van centrale banken is natuurlijk gewoon financiële stabiliteit, om het financieel stelsel overeind te houden. Mensen ook op termijn wat duidelijkheid te geven. Niet hele drastische veranderingen in je beleid. Transparantie is heel belangrijk.
En dat is een heel terecht punt. Hè. Financiële stabiliteit is, nog voordat we het überhaupt over prijsstabiliteit hadden, de reden waarom centrale banken zijn opgericht, ook de ECB, om de financiële stabiliteit te borgen. En later kwam daar prijsstabiliteit bij.
ECB weet natuurlijk ook dat Europa geen eiland is. Dat er moet worden gekeken naar hoe de euro zich verhoudt tot de dollar. Is daar, Valentijn, enige reden tot zorg?
Nou, vind ik een beetje vroeg. Kijk, het is de laatste paar weken weer wat harder gegaan. En dan breekt de euro-dollar door de 1,20. En dan kun je een leuk stukje over schrijven. En dan krijg je wat krantenkoppen.
Die journalisten altijd.
Het zijn niet alleen journalisten. Er zijn ook allerlei economen in de private sector of brokers of wat dan ook. Maar Ja, kijk, als dat heel hard doortrekt, ja, dan weegt dat. Dan is het een andere reden die de inflatie naar beneden drukt. Maar goed, de afgelopen jaren heeft die koers zo tussen de 1, net boven de 1, laten we zeggen 1,5 en de 1,20 bewogen. Een beetje ups en downs.
Maar 1,20 stel jij hier nu wel als grens. Stel dat hij daar nou weer doorheen breekt, dan.
Nou ja, het is geen speciale grens. Kijk, het is gewoon, het gaat altijd om de verandering. Als die echt heel groot wordt, dus als je naar de 1,30 gaat bewegen, dan heb je ten opzichte van eerder dit jaar een behoorlijke verandering. 10-15%. Ja, dat weegt dan wat op importtarieven. En dan gaat de inflatie nog wat lager. Ja, ze letten er altijd op. Ze zijn er gevoelig bij, omdat het belangrijk is in hun modellen. Maar laten we ook reëel zijn. Ze gaan de doelstelling de komende 2 jaar toch niet halen. En dan gaan ze hem nog wat minder undershooten als de dollar wat hoger is. Ik denk niet dat dat nou de meest doorslaggevende factor gaat zijn de komende 12 of 24 maanden in het beleid van de
Valentijn Nederland. Slaapt er niet minder om, die wisselkoers. Aline, nou, jij wel? Ja,
nee, niet echt. En het komt natuurlijk van twee kanten. En de zwakte van de dollar heeft ook heel erg te maken natuurlijk met het feit dat er een democratische president zit die een expansief beleid. Hè, begin januari weten we natuurlijk of het Senaat, hè, of de hele congres democratisch wordt. Zijn ik republikeins? Ik bedoel natuurlijk democratisch. Maar goed, in elk geval, dan wordt het begrotingsbeleid in Amerika wordt dus heel expansief. En daarbij komt een heel expansief monetair beleid in Amerika. En dat is een combinatie die de dollar wat onder druk zet. Dus het komt van twee kanten. En soms is het een sterke euro-verhaal, maar nu is het meer een zwakke dollar-verhaal. En daar kan je natuurlijk als Europese Centrale Bank verder ook niet zo heel veel aan doen. Dus dat moet je altijd ook wel een beetje meenemen. En inderdaad, wat Valentijn zegt, ik ben het ermee eens. Het is niet nu de grootste bron van zorg, laat maar zeggen, op dit moment voor de ECB.
We gaan naar een andere bron van zorg, want die zijn er altijd wel. Zaken doen. Aline Schuiling is hier, senior-econoom van ABN AMRO en Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer van NN Investment Partners. En die bron van zorg is in dit geval Oost-Europa, Hongarije, Polen. Die liggen dwars, daar waar het gaat over de begrotingsplannen van de Europese Unie. En bij de EU bereiden ze nu een noodbegroting voor. En de vraag is nu, houden Polen en Hongarije voet bij stuk? Het gaat met name over de paragraaf over de rechtsstaat. Wat gebeurt er mocht er inderdaad sprake zijn van een rechte rug bij Polen en Hongarije, Aline?
Nou ja, het belangrijkste is dat er dan, dan moeten ze doorgaan met de begroting van vorig jaar. Dan komt er geen nieuwe meerjarenbegroting. Maar wat ik denk dat veel belangrijker is dat dan het hele herstelfonds minder zeker wordt. In elk geval de financiering van dat herstelfonds komt dan ook op eis te liggen.
Gaat het over ontzettend grote bedragen, over heel veel impact. Ja. Dus dan moet je ook wel sterk staan als Polen en Hongarije.
Nou, en die zijn ook twee van de grote ontvangers van het herstelfonds. Dus dat maakt het al meteen dat je denkt van waarschijnlijk komen ze er wel uit. Want ook de financiële belangen van Polen en Hongarije zijn heel groot bij dit herstelfonds.
Dus het is een spel dat gespeeld wordt, nog een keer je punt maken en vervolgens toch ergens via een achterdeurtje proberen aan te haken.
Ja, je moet natuurlijk nooit ook vergeten, het zijn natuurlijk allemaal nationale overheden met hun eigen achterban in hun eigen land. En al die landen hebben vroeg of laat verkiezingen. Dus hoe het debat in de landen zelf speelt ook een rol. Dus regeringsleiders moeten ook af en toe met de vuist op tafel slaan om in hun eigen land te kunnen.
Maar zelfs hier in Nederland gebeurt het natuurlijk dat je vanuit Den Haag een opdracht krijgt en dat je moet kijken wat je daar in Brussel binnenhaalt. Ja. Maar dat er nog wel eens wat licht tussen zit, dat is duidelijk.
Ja, maar het gaat ook heel erg om de communicatie natuurlijk. Hè. Als je zegt, we hebben echt het onderste uit de kan gehaald, we hebben tot het allerlaatste moment voet bij stuk gehouden, dan kan je dat misschien in je eigen land makkelijker verkopen. Dat je dus uiteindelijk toch bakzeil haalt. Want ik denk wel dat ze dat zullen doen.
Ja, het is dat speelt mee. Het is natuurlijk wel een beetje een speciaal geval. Hè. Gaat hier echt over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in die landen. Wat Europa toch heel hoog zit. Ik denk terecht. Mijn verwachting is dat inderdaad de druk behoorlijk verder zal worden opgevoerd. Ik weet niet of we de 1 januari grens gaan halen. En dat zou wel heel slecht zijn voor vooral dat herstelplan. Uiteindelijk denk ik wel dat Europa sowieso doorgaat. Hè. Je ziet nu dat er een aantal alternatieve routes ook worden bekeken. En als ze wel voet bij stuk houden, dan vraag ik me toch af of ze daar uiteindelijk ook binnenlands als winnaars in gezien zullen worden. Want dan gaat Europa zeer waarschijnlijk een alternatieve route kiezen zonder Polen en Hongarije.
Niet iedereen hoeft aan boord te zijn.
Om dan toch dat herstelplan uit te kunnen rollen. En dat betekent dat ook al die uitgaven van dat herstelplan niet naar Polen en Hongarije zullen gaan. Dus dat zal best wel heel pijnlijk zijn voor die landen. En dat zullen ze dan ook binnenlands moeten verkopen. Ja. Dus ik ben wat dat betreft wel... ik ben op korte termijn een beetje pessimistisch dat vertraging oploopt. Op de lange termijn denk ik dat... niet zozeer het herstelplan, maar vooral de pijn in Polen en Hongarije het grootste risico is.
Tot slot nog even naar ons eigen binnenland, Nederland namelijk. ING voorspelt voor het vierde kwartaal van dit jaar een krimp van 2%. Allemaal toe te schrijven aan de tweede lockdown, die tweede golf. Dan kun je daar natuurlijk op verschillende manieren naar kijken. Namelijk 2% krimp valt wel mee. Eerdere verwachtingen, nog van voor die tweede golf, gingen uit van een groter herstel in zowel het derde als het vierde kwartaal. Wat maak jij ervan, Aline?
Ja, wij denken ook een heel negatief vierde kwartaal. Daarna, kijk, het probleem is nu, doordat je in lockdown en er weer uit beweegt, worden de cijfers gewoon enorm verstoord. Dus je zit in een soort zigzagpatroon naar een eindpunt. En we denken dat dat echt het eindpunt pas in de tweede helft van volgend jaar. Dat de economie dan weer min of meer normaal zal gaan draaien. En dan is het dus van, dan kun je naartoe zigzaggen. Je kan een derde golf met weer lockdowns. Maar je kan ook zeggen van, nou, het wordt een geleidelijke lijn ernaartoe. Dat hangt er vanaf wat je voor aanname maakt.
Je zag natuurlijk een enorme jump in het derde kwartaal. Ja. Die volgens mij ook al ging men uit van een positief kwartaal. Nog weer veel hoger was dan werd verwacht.
Ja, ik denk dat ook wel terecht punt is. Hè. Daar moet je een beetje doorheen kijken. Ja. Want als je het vergelijkt met hoe de meeste economen in het begin tweede kwartaal naar de groei keken, inclusief een wat zwakker vierde kwartaal, kom je toch sterker uit. Het herstel is gewoon vanaf de zomer een stuk sterker geweest. Dus gemiddeld genomen zal de tweede helft van dit jaar toch nog wel sterker uitkomen dan we dachten. Kom je in Nederland misschien 5% lager uit dan aan het begin van het jaar. Misschien 7% lager dan waar je had gestaan als de economie lekker door had gegroeid. Dus ik maak me daar eigenlijk niet al te veel zorgen over. Vooral niet omdat je het perspectief op de uitrol van een vaccin natuurlijk nu veel concreter voorhanden hebt. Dat was nog veel onzekerder, ook aan het begin van het vierde kwartaal. De resultaten tot nu toe van die vaccins zijn gewoon aanzienlijk beter dan verwacht werd. En ze zijn er ook sneller dan verwacht. Dus nu gaat het even over hoe krijgen we dat dan breed uitgerold. Nou, dat kost natuurlijk nog wel een paar maanden. Maar je hebt toch wel een behoorlijk perspectief dat het einde in zicht is voor het merendeel van de lockdowns. En dat dus inderdaad die economie vanaf het tweede of derde kwartaal volgend jaar toch wel weer flink door kan zetten met zijn herstel.
Maar of er nog lockdowns aan te pas moeten komen en voor wie, dat is een vraag. En die vraag hebben ook meerdere economen zich gesteld, samen met ook artsen en andere beleidsmakers. En zij pleiten, het gaat om onder andere leden van dit panel, Barbara Baarsma, Bas Jacobs, Koen Teulings, voor een risicogestuurd beleid met een duidelijk onderscheid tussen de vatbaren en de minder vatbaren. Andere termen die in hun stuk voorbij kwamen waren dat er sprake moet zijn van een gebalanceerd afwegingskader waarin proportionaliteit, heilig de doel de middelen, en subsidiariteit, wordt het minst ingrijpende middel ingezet, ook een belangrijke rol spelen. Zij twijfelen daar op dit moment over. Ze vinden ook niet dat het transparant wordt uitgelegd waarom keuzes uitvallen zoals ze uitvallen. Delen jullie die twijfels?
Nou ja, voor een deel wel. Ik denk dat ik ben het met het merendeel eens van het stuk. Als je een van de schrijvers, Robin Fransman, een beetje gevolgd hebt het laatste half jaar, dan ken je de inhoud van het stuk ook al. Het enige is dat het einde wel nogmaals al een beetje in zicht begint te komen. Hè. Wat zij ook benoemen, vanaf eigenlijk april al verbaasd heeft, is inderdaad dat er niet meer gedifferentieerd werd. Daar waren bepaalde, misschien ook ethische bezwaren tegen, maar meer gedifferentieerd om explicieter de kwetsbaren te beschermen en daarmee de last op de zorg meer centraal te stellen.
Ja, beschermen, dat is een manier om het uit te leggen. Critici op dit stuk, die ik inmiddels ook alweer voorbij heb horen komen, die zeggen, we zijn nu 8 maanden verder en kom je dan toch nog steeds met min of meer een hek plaatsen rondom mensen die kwetsbaar zijn, Aline?
Ja, het is heel moeilijk. Ik denk, inderdaad, wat Fatih zegt, je loopt al een beetje aan het eind. In het begin was het natuurlijk ook helemaal nog niet eens duidelijk wie kwetsbaar was en wie niet. Hè. Toen dachten we allemaal dat we heel kwetsbaar waren. En pas na een tijd...
Maar dat beeld werd wel
precies,
toch?
Maar daar ging wel tijd overheen. En daar moet je dan weer beleid op maken. En je zou nu bijna zeggen van, misschien kunnen we aan deze wijsheid wat hebben bij de volgende pandemie. Want deze,
Nou ik denk dat je er nog steeds wat aan kan hebben. En wat natuurlijk verbaast verbazend blijft, is dat je inderdaad hoeveelheid besmettingen als hoofdmaatstaf neemt. Terwijl je natuurlijk ziet dat de verhouding tussen mensen die echt ziek worden in het ziekenhuis belanden of eraan overlijden en hoeveelheid besmettingen nu heel anders is dan eerder. En volgens mij was dat ook vanaf het begin vrij duidelijk, dat dat het grote knelpunt was. Wordt de zorg overbelast? Ja dan nee. En daar had misschien wat explicieter op gestuurd moeten worden. Maar goed, ja.
Maar zitten jullie nu echt al in de fase van de streep is in zicht? Ja. Laten we dit vooral meenemen voor de volgende pandemie. Want er zijn mensen die niet naar dit economenpanel luisteren omdat ze actie voeren. Bijvoorbeeld de horeca. Black Monday is het vandaag voor de mensen die het nog niet wisten. Ja, om tegen die mensen te zeggen van, nou ja, jongens, we zingen het wel even uit.
Nee, ben je gek? Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Dat spreekt voor zich. Dat je dat niet bagatelliseert.
Nee, maar dus komen deze economen voor die laatste fase van deze pandemie, laten we daar in ieder geval op hopen, toch nog met een richtsnoer om het anders te doen.
Ja, nou ja, ik denk dat wat ik net al zei, ik ben het er grotendeels mee eens. De vraag is of het gaat gebeuren. Alleen aanvullend daarop, denk ik wel, dan heb je het over een richtsnoer tussen nu en mei, zo'n beetje. Dan is het een stuk beter weer. Heb je inmiddels een groot deel van de meer kwetsbare groepen kunnen vaccineren. En zal de druk ongetwijfeld behoorlijk afnemen. En denk ik ook de motivatie om nog lockdowns in stand te houden. Dus het gaat dan inderdaad over wat kunnen we hier nog van lessen uithalen voor de komende 3, 4, 5 maanden.
En Rutte en de Jonge hebben natuurlijk heel vaak gezegd in die persconferenties dat gezondheid en economie geen tegenpolen zijn, maar juist in elkaars verlengde liggen. Als je nu dit stuk leest, wordt er dan toch niet een heel duidelijke keuze gemaakt op dit moment door de overheid en misschien een andere keuze door de economen die zich hieraan verbonden hebben tussen gezondheid op 1, economie op 2?
Ja, vind ik moeilijk. Ik vind dat moeilijk.
Nou kijk, ik denk wat daar een punt is, wat hier ook in doorklinkt in dit stuk, is dat ook als je gezondheid bekijkt, is het natuurlijk heel nauw bekeken. Als er allerlei behandelingen worden uitgesteld van andere gezondheidsproblemen, heb je daar ook negatieve consequenties aan. We hadden het vooraf eventjes over studenten. Ja. Die gewoon een hele lastige situatie zitten, die een heel moeilijk jaar hebben. Waar ook meer zorg is, misschien meer geestelijke zorg. Ja. Ja, al dat soort pijnpunten neem je niet mee als je puur en alleen naar de coronaslachtoffers kijkt. Dus er is ook puur qua zorg is er een andere afweging wellicht te maken dan alleen maar daarop te focussen. En ik denk dat dat een van de punten is die ook in dit stuk gemaakt wordt. Daarnaast, jij noemde de horeca, is er ook natuurlijk gewoon veel economische pijn, waar ook weer ander soort zorg aan uit volgt. Bijvoorbeeld werkloosheid, stress, misschien ook gezondheidsproblemen als gevolg van die twee factoren. Dus ik denk dat die inderdaad niet tegenover elkaar staan, economie en gezondheid, maar wel dat je misschien dat gezondheidsvraagstuk iets breder moet bekijken dan tot nu toe gedaan is.
Valentijn van Nieuwhuis, Chief Investment Officer van NN Investment Partners, en Aline Schuiling, senior-econoom van ABN AMRO. Dank voor jullie komst, voor jullie bijdrage aan het economenpanel. Morgen dan is hier Maurice Vos, hij is directeur van 3M Nederland. Het Amerikaanse bedrijf doet goede zaken met de productie van medische mondmaskers, maar werd ongevraagd ook speelbal in een politiek debat toen president Trump de volledige productie wilde nationaliseren. Meer daarover morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, vandaag gepresenteerd door Martijn de Rijk. En dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier, tot morgen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.